met 15. Daarna wil ik daar wat over zeggen in de verkondiging. En aansluitend zingen we Breng dank aan de eeuwige, opwekking 331. 2 Korinthe 8 vers 1 tot en met 15. Broeders en zusters, wij willen u niet onthouden wat Gods genade tot stand heeft gebracht in de gemeente van Macedonië. Ze zijn door ellende zwaar op de proef gesteld, maar vervuld van een overstelpende vreugde en ondanks hun grote armoede zeer vrijgevig. Ik verzeker u dat ze naar vermogen hebben gegeven, ja, zelfs boven hun vermogen. Uit eigen beweging hebben ze ons dringend verzocht mee te mogen doen aan de collecte, waarmee de heiligen in Jeruzalem zullen worden ondersteund. En ze gaven aanzienlijk meer dan we hadden verwacht. Door Gods wil gaven ze zichzelf in de eerste plaats aan de Heer en vervolgens ook aan ons. We hebben er dan ook bij Titus op aangedrongen dat hij dit goede werk waarmee hij al bij u begonnen is, voltooit. U blinkt in alles uit. In geloof, in kennis en welsprekendheid, in inzet op elk gebied, in de liefde die wij in u hebben gewerkt. Blink dus ook uit in dit goede werk. Ik zeg dit niet als een bevel. Door op de inzet van anderen te wijzen, wil ik nagaan of uw liefde oprecht is. Ten slotte, kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven? Hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. In uw eigen belang raad ik u het volgende aan. U hebt al een jaar geleden uw goede bedoelingen getoond door met de collecte een begin te maken. Rond deze nu met dezelfde inzet af als waarmee u begonnen bent. Dan blijft het niet bij goede bedoelingen. Dus geef naar vermogen. Als u bereid bent mee te doen, wordt niet verwacht dat u geeft van wat u niet heeft, maar van wat u heeft. Het is niet de bedoeling dat u door anderen te helpen zelf in moeilijkheden raakt. Er moet evenwicht zijn. Op dit moment lenigt u met uw overvloed de nood van de heiligen in Jeruzalem, zodat zij later met hun overvloed uw nood kunnen lenigen. Zo is er evenwicht. Zoals ook geschreven staat, hij die meer had, had niet te veel. En hij die minder had, had niet te weinig. Een aantal jaren heb ik fondswerving gedaan voor de stichting 3xM. Ik heb het wel eens verteld. En om daar wat in thuis te raken, las ik allerlei vakliteratuur en ik bezocht workshops en seminars en ik keek bij collega fondsenwervers in de keuken. Maar opvallend genoeg ben ik nooit een workshop tegengekomen met de titel Fondswerving bij Paulus in de brief aan de Korintiërs. En achteraf vind ik dat eigenlijk wel vreemd, want bestudering van dit hoofdstuk, hoofdstuk 8 en ook hoofdstuk 9, leert mij dat Paulus de vader aller fondsenwervers is. Nou, ik had op school in de brugklas een docent godsdienst en die kon zo overtuigend getuigen dat een collega van hem zei, die verkoopt nog shampoo aan iemand zonder haar. Dus dat was wel iemand. Maar Paulus, die was echt briljant. Ik bedoel maar, als straatarme gemeente in Macedonië, als die bereid zijn om te geven voor de kerk van Jeruzalem, die het op dat moment moeilijk heeft, dan kun je wel wat hoor, als fondsenwerver. Maar hoe deed Paulus dat dan? Paste hij de technieken toe die je vaak tegenkomt in fondswerving? Inspelen op het gevoel, het sentiment, of nog beter op het schuldgevoel en het kunnen afkopen daarvan? Eerlijk gezegd kreeg ik bij eerste lezing van dit hoofdstuk wel een beetje die indruk. Het gevoel dat Paulus de mensen bespeelt. Hij spoort de gemeente van Korinthe aan om te geven. En dat doet hij door te wijzen op de gemeente van Macedonië. Net zoals bij zo'n grote inzamelingsactie op televisie. Een beetje tegen elkaar opbieden. We hebben nu een cheque gehad van de grootste kruidenier van het land. 25.000 euro. Ja, nu kan de kruidenier die niet van fratsen houdt natuurlijk niet achterblijven. Een beetje dat gevoel van, zij geven dat, en wat gaan jullie doen? Kom maar met die cheque. Nou, dat is niet waar. Dat doet Paulus niet. Hij speelt niet op het gevoel. Hij gaat zelfs veel dieper dan dat. Paulus legt in dit hoofdstuk de fundamenten van geven uit. En die wil ik graag vanmorgen doorgeven. De aanleiding voor deze vraag van hem aan die gemeente is de nood van de gemeente in Jeruzalem. We hebben het dan niet over de grote hongersnood die er was in Jeruzalem en veel andere steden en landen onder keizer Claudius. Je leest dat bijvoorbeeld in Handelingen 11. Hè? Daar, het slot van 11 en 12, daar lees je dat Paulus in Antiochië, in Syrië, geld aan het inzamelen is voor de mensen in Jeruzalem, omdat daar grote nood is. En dat heeft te maken met een hongersnood die door de profeet Agabus al is voorzegd. En hij vraagt dan aan de kerk van Antiochië om de christenen in Jeruzalem te helpen. Nou, die hongersnood, ik heb een beetje zitten rekenen, die moet al voorbij zijn als hij deze brief schrijft, de brief aan de Korintiërs. Het is altijd wat onzeker wanneer dat allemaal precies geschreven is, maar goede reden om aan te nemen dat dat al geweest is. Nou, het is eigenlijk structureel, want die gemeente in Jeruzalem, die heeft eigenlijk permanent geld nodig. Er zijn ontzettend veel arme mensen in die gemeente. Ze hebben het gewoon slecht. Veel christenen zijn in een isolement terechtgekomen. Ze zijn christen geworden, zijn soms daardoor hun werk kwijtgeraakt, zijn soms uit hun familie gestoten, kunnen dus als ze het moeilijk hebben ook geen beroep doen op de familie, kunnen ook geen beroep doen op Joodse financiële fondsen. Dus die kerk van Jeruzalem die had het echt slecht. Je leest ook aan het begin van Handelingen dat veel mensen huizen en landgoederen verkopen en dat ze de opbrengst aan de kerk geven. Maar op een gegeven moment is dat kennelijk toch wel opgedroogd en hebben ze geld van buiten nodig. Nou, Paulus is een paar keer in Jeruzalem geweest. Hij heeft die mensen gesproken, hij heeft gezien hoe groot de armoede is. En dat raakt hem, daar doet hij iets mee. Ik vind het ook wel bijzonder dat Paulus daar zo mee bezig is. Want als je hem kent, dan ken je hem toch eigenlijk vooral van de dingen die hij geschreven heeft over de christelijke leer. Dan heb je toch zo'n beeld van Paulus, die is altijd maar bezig over zonde en genade en rechtvaardiging door God en hoe dat allemaal precies werkt. Maar de andere kant is dat Paulus dus heel erg bezig is met de bestrijding van armoede. Galaten 2 vind je dat. In Galaten 2 vertelt hij over de ontmoeting die hij had met de kerkleiders in Jeruzalem toen hij nog niet zo lang tot geloof was gekomen. En dan maken ze een soort werkafspraak van nou, als jij nou dit gaat doen, dan gaan wij dat doen. En de afspraak is dan dat de kerkleiders in Jeruzalem, die gaan naar de besnedenen toe, dus die gaan het Joodse volk het evangelie brengen. En Paulus gaat naar de onbesnedenen, die gaat de heidense volken het evangelie brengen. En dan komt het, dan zegt hij erbij in Galaten 2, onze enige verplichting was dat we de armen ondersteunden en dat is ook precies waar ik me voor heb ingezet, zegt hij. Zo belangrijk vond hij dat. Dat hij er overal voor zorgde, dat er zorg was voor de armen en dat er geld werd opgehaald voor de kerk van Jeruzalem. Alleen heb ik ergens gelezen aan de gemeente van Thessalonica en Filippi, daar schrijft hij niets over de hulp aan Jeruzalem. Maar hem een beetje kennende zal hij het daar ongetwijfeld over gehad hebben en het belang daarvan verteld hebben. En zo heeft hij ook bij de gemeente van Korinthe in de provincie Achaïe erop aangedrongen dat ze zouden gaan geven. Door steeds iets naar vermogen opzij te leggen. Sparen om te geven. Nou, men is daarmee begonnen. Al meer dan een jaar geleden als hij dit schrijft. Maar het heeft stilgelegen. Mogelijk vanwege een conflict. Er was een stevig conflict tussen een aantal mensen in de kerk van Korinthe en Paulus. En het is waarschijnlijk dat het daardoor stilgelegen heeft. Nou, inmiddels heeft Paulus alle kritiek weerlegd. Hij is handelend opgetreden. Hij heeft er ook iemand naartoe gestuurd om te bemiddelen. En alles is weer in orde. En nu zegt hij ook, nou moet je ook de draad van het geven weer op gaan pakken. En dan maakt hij een vergelijking met de kerken in Macedonië, een andere provincie. En dat doet hij dus niet door ze tegen elkaar op te laten bieden. En vergelijking is ook eigenlijk niet het goede woord. Nee, hij zet ze neer als voorbeeld. Maar als voorbeeld van wat? Een grote opbrengst? Nee. Laat me dat mogelijke misverstand meteen uit de weg ruimen. God is niet geïnteresseerd in de grootte van de opbrengst van onze collectes, van onze VVB, van alles wat we doen. God is niet geïnteresseerd in de grootte van die bedragen. Dus Paulus gebruikt het hier niet als voorbeeld voor de opbrengst, maar als een voorbeeld van liefde. Kijk maar in vers 8. Daar staat: ik wil nagaan, ik zeg dit niet als een bevel, maar ik wil nagaan of uw liefde oprecht is door te wijzen op de inzet van anderen. Nou, dat was wel een beetje een gevoelig punt daar in Korinthe. In zijn eerste brief in hoofdstuk 11, daar spreekt hij die gemeente er ook over op aan dat ze meer oog moeten hebben voor de armen en meer voor hen moeten zorgen. En nu zegt hij in hoofdstuk 8, vers 7, jullie blinken uit in veel gaven van de geest. In bijzondere uitingen van geloof. Geloof dat wonderen zelfs kan veroorzaken. In kennis, in welsprekendheid blinken jullie ook in uit. Jullie blinken uit in inzet op elk gebied. Maar blinken jullie ook uit in het geven? Paulus wil het weten. Dit is de ultieme test. Want echte liefde voor God en je naasten, die moet blijken. Die kan niet zonder daden blijven. En daarom is dit geen fondsenwerving wat Paulus doet. Het is een liefdestest. Liefde is zeker het motief geweest van de Macedoniërs om te geven. Daar begint dit hoofdstuk mee. Zij hadden op een bepaald moment gehoord dat men in Achaïe begonnen was met geld apart te leggen. En dat zijn ze ook gaan doen. Dat vonden ze zo'n inspirerend voorbeeld. Dat zijn ze ook gaan doen. Ze zijn gaan geven. En dat is heel bijzonder. Want je leest in vers 2, misschien dat we dat even bij kunnen pakken. Ze zijn door ellende zwaar op de proef gesteld, maar vervuld van een overstelpende vreugde en ondanks hun grote armoede zeer vrijgevig. Ik verzeker u dat ze naar vermogen hebben gegeven, ja zelfs boven hun vermogen. Nou, wat gebeurt hier? Hier gaat het over christenen die zelf zwaar beproefd zijn, die lijden en geleden hebben onder vervolging en verdrukking. Hier gaat het over christenen die arm zijn, soms als gevolg van die verdrukking en soms waren ze het gewoon al. En die toch geven. En het is nog opmerkelijker, ze vragen er zelf om. Ze dringen er bij Paulus op aan, mogen we alsjeblieft meegeven aan de collecte. Dat is bijzonder. Als voorbeeld, stel dat ik als een Nederlandse evangelist naar de Oekraïne zou gaan. En ik kom in een straatarm Oekraïns christen zigeunerkamp. En dan zeggen die mensen daar, beste Is, alsjeblieft. Ik heb gehoord dat jullie een collecte houden voor christenen in Soedan. Mogen we alsjeblieft meedoen? En dan zie ik hun omstandigheden, straatarm. En dan denk ik, ja, eigenlijk hebben zij de opbrengst van een collecte nodig. En dan aarzel ik een beetje en zeggen ze, nee, alsjeblieft. Mogen wij alsjeblieft meedoen aan de collecte voor Soedan? Nou, zoiets. Dat is gebeurd in Macedonië. Hoe kan dat nou? Het antwoord vinden we in vers 1. Daar staat: Gods genade heeft dit tot stand gebracht in de gemeenten van Macedonië. Andere vertalingen zeggen: de genade die God in de gemeenten gegeven heeft. Genade die God gegeven heeft. Genade is een sleutelwoord in de Bijbel. En God heeft aan die mensen daar buitengewone genade verleend. Hij heeft hen aangenomen als zijn kinderen. Hij heeft zijn liefde in hun harten uitgestort. Hij heeft ze de Heilige Geest gegeven. En toen hun geloof op de proef werd gesteld door al die vervolgingen en verdrukkingen, en toen ze uitgestoten en uitgekost werden door de bevolking, heeft God ze door de Heilige Geest bijgestaan. Hij heeft ze moed gegeven om het vol te houden. En hij heeft hen vervuld, staat er, met overstelpende vreugde. Dit kan alleen bij God. Dit is zo geweldig. Dit is iets dat God alleen maar kan doen. Nou, dat allemaal, dat heeft ervoor gezorgd dat die Macedoniërs overlopen van liefde en dankbaarheid en blijdschap. En de genade die ze zelf ontvangen hebben, die willen ze nu ook uitdelen. En daarom dringen ze erop aan. Paulus, alsjeblieft, laat ons mee mogen doen. Wij willen zo graag genade die we ontvangen hebben. En hij gebruikt daar in het Grieks hetzelfde woord. Die willen we zo graag uitdelen. Niet omdat ze veel hadden om te geven, want dat zei ik al, dat hadden ze niet. Ze gaven van hun armoede. En ook niet omdat ze iets terug wilden betalen aan God. Dat is zeker niet hun motief geweest. Want dat konden ze helemaal niet. En dat kunnen wij ook niet. Wij kunnen en wij hoeven God nooit terug te betalen voor wat hij heeft gedaan. Denk daar ook aan als we straks avondmaal vieren. Wij kunnen nooit God terugbetalen voor dat offer. Nee, het is hun liefde die eruit moet. Liefde die wil geven. Ook al heb je zelf weinig. Liefde die maakt dat je jezelf kunt geven. Aan God en aan de ander. Nou, dat is waarom Paulus tegen die Korintiërs zegt. Laat maar zien of jullie liefde ook zo oprecht is. Hij praat nergens over grote bedragen of dat soort dingen. En dat bedoelde ik ook toen ik net zei dat God niet geïnteresseerd is in de opbrengst. Van hoeveel wij geven voor de kerk en voor de collectes. En voor alle brieven die je thuis krijgt van goede doelen. God is niet geïnteresseerd in de hoeveelheid tijd en energie die wij in de kerk steken. Het aantal uren dat wij maken. God is geïnteresseerd in ons hart. In onze liefde. En is onze liefde oprecht? Dat is de vraag. Dat is de testcase die Paulus aan de Korintiërs voorlegt. Is jullie liefde oprecht? Dan moet dat blijken. Als een vrijwillige gift. Ik zei vorige week bij de preek over Haggai 1, deel 1 over geven, dat God recht heeft op het eerste en het beste. En hier uit 2 Korinthe 8 blijkt dat dit eerste en beste ten diepste bepaald wordt door je liefde voor God. Door de genade die je van hem hebt ontvangen. En die je door wilt geven aan anderen. Genade die maakt dat je jezelf wilt geven aan God en die ander. De Korintiërs hebben dat begrepen. In Romeinen 15. Je moet soms eventjes wat dingen naast elkaar leggen. Maar dat is wel mooi, want dan ontstaat een totaalplaatje. In Romeinen 15 lees je dat Paulus de opbrengst van de collecte gehouden in Macedonië en Korinthe. Dat hij de opbrengst daarvan naar Jeruzalem gaat brengen. Dus het is goed gegaan. Korintiërs hebben het begrepen en de test is geslaagd. Hun liefde voor God was echt. En hij zegt er nog bij in Romeinen 15, ze hebben er vrijwillig voor gekozen. Tuurlijk, hij heeft ze een handje geholpen. Maar hij heeft het ze niet willen opleggen. Ze kozen er zelf voor. Waarom zei ik dat nou? Deels gekscherend en deels serieus over Paulus als de vader van alle fondswervers. Omdat hij de kerken van Macedonië helemaal niet bewogen heeft tot geven. Dat heeft hij helemaal niet gedaan. Hij heeft helemaal geen fondswerfactie gehouden. Omdat Paulus niet op sentimenten speelt. Omdat hij niet inzet op grote bedragen of op schuldgevoel. Of op welk ander motief dan ook maar. Maar alleen maar het motief van de liefde. En omdat Paulus ten diepste laat zien dat wie niet kan geven, dat hij niet of onvoldoende lief heeft. Maar wie lief heeft, omdat God hem lief heeft en zich door die liefde laat vullen en leiden, die is zelf ook in staat te geven. Zelfs als hij weinig heeft. Want zo iemand is in staat om zichzelf te geven. Hoe kom je zover? Hoe kom je nou zover dat je echt bereid bent om jezelf te geven? Aan God en aan de ander. Door krampachtig te proberen om je tijd en je geld en wat je hebt te geven. Omdat je denkt, ja, dat moet in de kerk. En dat moet van God. Of omdat je je schuldig voelt, het knaagt. En je denkt, nou laat ik maar wat meer geven. Dan zit het misschien wel goed. Dan voel ik me wat beter. Alsjeblieft. Wil je niet zo tegen God aankijken. Wil je niet zo. Alsjeblieft, niet zo. Tegen geven aankijken. Als dit jouw probleem is, als je maar moeilijk kunt geven van je geld en je tijd en je aandacht en je liefde, dan is er maar één oplossing. Meer liefde van God te ontvangen en je daardoor te laten vullen. Meer onder de indruk te komen van wie Hij is en wat Hij voor je gedaan heeft. Van hoeveel genade Hij aan jou gegeven heeft en nog wil geven. Kijk even met me mee naar vers 9 als je wilt. Ten slotte, kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven. Hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Zometeen vieren we avondmaal en dan denken we aan wat in dit vers staat. Onze Heer Jezus Christus is arm geworden. Jezus, Gods Zoon, die altijd in de nabijheid van zijn hemelse Vader was, en dat is rijkdom, die heeft dat vrijwillig afgelegd. Hij besloot vrijwillig om arm te worden. Hij heeft al die rijkdom afgelegd en is omwille van jou en mij arm geworden. Jezus heeft geen berekening gemaakt van hoeveel hij zou geven en hoeveel hij voor zichzelf zou houden. Jezus had geen schuldgevoel. Jezus werd niet gedreven door een gevoel van verplichting tegenover God of tegenover ons. Jezus had geen aansporing nodig van God om zichzelf te geven. Integendeel, Jezus is vrijwillig mens geworden, legde al zijn hemelse heerlijkheid af, omdat hij zag hoe arm wij waren geworden. Omdat hij zag hoe vast wij zaten in angst. Angst voor de dood. Hoe vast wij zaten in verslavingen, in zonde, in hoogmoed en egoïsme. En hoe wij hopeloos verdwaald waren zonder God. En Jezus zag hoe wij zonder God verloren zouden gaan. En hij kon het niet aanzien. Ik zou bijna zeggen, net als de Macedoniërs, drong Jezus erop aan: mag ik me alsjeblieft geven? Hij drong er bij God op aan om zichzelf te mogen geven voor ons. En voor Jezus liep het uit op het ultieme geven. Toen hij zijn leven gaf aan het kruis op Golgotha. Zijn rijkdom gaf hij op om jou en mij rijk te maken. Jezus wist: als ik zwak word, dan worden zij sterk. Als ik arm word, dan worden zij rijk. En hij gaf zich. Amen.